Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag hoopt dominee K. Visser uit Driebergen u voor te gaan. Volgende week zondag hoopt onze eigen predikant dominee De Boer in beide diensten weer voor te gaan. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de diaconie en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang zijn voor de stichting Schouwplaats. En dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde uit het niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze eredienst voort met het zingen van Psalm 89, de versen 1 en 4. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw getuigenis naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, vers 1 en 4. Gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. Na de wetslezing en de samenvatting van de wet zingen we Psalm 19 en daarvan het vierde vers: des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Psalm 19 vers 4 na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus vat de wet aldus samen: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. schriftlezing deze morgen is uit het Oude en het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we het slot van het Bijbelboek Esther. En dan beginnen we bij Esther 9 vers 20 tot en met hoofdstuk 10. En uit het Nieuwe Testament lezen we Filippenzen 2, de verzen 1 tot en met 11. Na het lezen van Gods woord zingen we Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vader schrijft. Psalm 45 vers 1 na de schriftlezing. Beginnen we nu bij Esther 9 vanaf vers 20. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. En hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren. Dien die nabij en dien die ver waren. Om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve, in alle en in ieder jaar, na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droevenis in blijdschap, en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde, en der zending van delen aan elkander, en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden, en wat Mordechai aan hen geschreven had. Omdat Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen. En dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur. Hierom, vanwege al de woorden van dien brief en hetgeen zij zelven van zulks gezien hadden en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtraden dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve in alle en ieder jaar, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat deze dagen van het Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelve geen einde zou nemen bij hun zaad. Daarna schreef de koning Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en werd in een boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid God des Vaders. We gaan zo een zegen vragen over deze eredienst. En we zoeken bijzondere voorbeden voor onze rouwdragende familie LH van Ommeren, burgemeester Heisingel 46 te Scherpenzeel. De vader van onze broeder van Ommeren is op 5 augustus op de leeftijd van 90 jaar overleden. Deze vader was ook opa van de familie G.J. van Ommeren, Gerben, aan de Camillelaan 14 te Scherpenzeel. En ook opa van Lennart en de andere kinderen. We doen ook voorbeden voor zuster Keuning Stout, Scheepjeshof 25, die nog steeds verblijft in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Laat ons het aangezicht van de Heere zoeken. Heere almachtig en barmhartig God, zo komen wij voor uw aangezicht, om te doen wat wij net gezegd hebben, u een zegen af te smeken voor deze eredienst. Want Heere, dat is het, een eredienst. Dat mag ons wel met diepe ootmoed vervullen, dat wij zondige mensen een dienst mogen beleggen tot uw eer. En Heere, hoe zouden we dat kunnen? Want we hebben net ook weer de wet en de samenvatting die u, Heere Jezus, gegeven hebt, gehoord. En dan is er zoveel wat tot onze oneer strekt en wat niet uw eer bedoelde. Maar Heere, toch ontfermt u zich over ons, omdat u ook deze morgen uw woord laat verkondigen. Het is wel een leesdienst, maar toch heeft een van uw getrouwe dienstknechten een preek opgeschreven en dat mag toch de verkondiging van het woord heten. En Heere, als we het dan hebben over uw woord, over Gods woord, laat ons dan diep beseffen wat dat betekent. Uw, o Heilige Geest, heeft dat woord aan ons geschonken. U heeft al die schrijvers geïnspireerd, zodat ze een onfeilbaar woord van u mochten opschrijven. Maar u heeft dat woord ook al die duizenden jaren bewaard, tot op de huidige dag. En u bent, u, o Heilige Geest, ook nog de toepasser van dat woord in de harten van hoorders. Heere, we willen u vragen of u met uw woord en met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Want zonder dat zal het een lege dienst zijn en zeker geen eredienst. Heere, want uw woord is een krachtig woord. Het staat in de Bijbel dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze zullen horen, die zullen leven. En dat heeft u ook betoond in de schepping al, toen u sprak en met uw spreken alles gemaakt heeft. Maar u, o Heere Jezus, toen u op de aarde rondging, heeft het ook getoond. U riep: Lazarus, kom uit. En hij kwam uit de doden tot u. En Heere, nu is dat woord nog net zo krachtig, dat als het melaatse tot u komt, dat u met uw woord hem rein kunt maken. Dat als er een blinde tot u komt, dat u met uw woord die blinde ziende kan maken. En zelfs als er iemand is die nog dood is in de zonde en misdaden, en dat is van nature onze staat, dan nog, Heere, wilt u uw stem doen horen. En dan zullen doden, ook geestelijk doden, opstaan uit de dood. Heere, wilt u zo met ons zijn? En wilt u het zo een gezegende zondag maken? Heere, wil u ook voorbeden doen? We hebben namen genoemd. Dan denken we eerst aan onze rouwdragende familie. De familie van Ommeren en ook de familie Gerben van Ommeren en Lennart en de andere kinderen. Nu hun vader en opa en grootvader en overgrootvader is komen te overlijden op een leeftijd van 90 jaar. En dan zeggen wij misschien dat is best wel oud. Maar het is toch dat we ook nu weer mogen bemerken dat de dood doorgaat tot alle vlees. En dat dat ook eenmaal van ons zou gelden. Of we nou 30 worden of we worden bijna 100. Eenmaal zal het sterven zijn. Heere, wilt u bij de families van Ommeren zijn? En wilt u ze ook troost geven uit uw woord? Uw woord is een eerlijk woord, die zegt dat de aardse tabernakel wordt afgebroken. Maar als er dan uitzicht mag zijn op dat eeuwig huis wat daarboven is, waarvan u, Heere Jezus, hebt gezegd dat u daar bent, om in het huis van uw vaderen vele woningen te maken, zodat een ieder die in u gelooft eenmaal thuis zou komen. Heere, wil u ook bidden om sterkte voor de begrafenis van de dag van morgen. Wilt u maar alles geven, maar vooral troosten door uw woord. Wil u ook bidden voor onze zuster Nel Keuning, die nog steeds verblijft in het ziekenhuis. Heere, er waren deze week tegengestelde gevoelens. Er mocht dankbaarheid zijn voor de uitslag van de scan, want de ziekte was niet doorgegaan. Maar er was ook zorg, omdat onze zuster toch wel heel erg ziek was. Er mag nu enige verbetering zijn. Maar Heere, wilt u de onderzoeken die er nog zijn en die nog staan te komen, wilt u die maar zegenen. Maar bovenal wilt u haar nabijheid doen gevoelen. En we mogen horen, Heere, dat ze toch in enige mate rust mag vinden bij u. En dat is een groot wonder, Heere. We willen dat ook vragen voor haar man, die zo dicht om haar heen staat. En alle kinderen en kleinkinderen, Heere, laten ze maar zien dat u toch in alles een goeddoend God bent. Heere, zo komen we tot u, omdat we toch diep beseffen dat we in alles steil afhankelijk zijn van u. Want hoe zullen wij al deze dingen doen zonder u? Heere, wilt u nog maar redenen nemen uit uzelf om ons genadig te zijn? En wilt u met uw Heilige Geest maar de rijen doorgaan, harten openen, zodat uw woord daar mag vallen, in wel toebereide aarde en vrucht mag dragen? Dit alles vragen wij van u, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We zingen nu de collectezang. In het voorspel zijn er 3 collectes voor de kerk, voor de diaconie en voor de huisvesting van de kerk. En we zingen Psalm 99, de verzen 5, 6, 7 en 8. tekst voor de preek van deze morgen is Esther 10. En ik lees met u nog het derde vers van Esther 10. Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Na de preek zingen we Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Geliefde gemeente, de apostel Paulus citeert in zijn brief aan de gemeente te Filippi een oude christelijke hymne. In dit lied wordt de diepe vernedering van de Heere Jezus bezongen. Hoor maar in vers 6 en verder. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Maar Paulus vult dit lied aan, want Christus is niet in zijn vernedering gebleven, maar is door lijden ingegaan tot heerlijkheid. God de Vader was zo volkomen tevreden met Christus' offer, dat hij hem uitermate verhoogd heeft. Paulus vervolgt dan, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Door de diepte van de dood, naar de hoogste plaats in de hemel, dat is aan de rechterhand van God de Vader. En hoe is Christus daar? Met welk doel is hij daar? In zondag 18 van onze Heidelberger Catechismus staat het zo heerlijk beschreven als antwoord op de vraag: wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? En het antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is. Ja, dat is het. Christus is in de hemel ten goede van allen die zalig worden. Iets daarvan heeft de Heilige Geest laten schitteren in het leven van Mordechai. Hij mocht iets van het beeld van Christus vertonen. Daar eindigen de geschiedenissen van Esther mee, met de grootheid van Mordechai. En dat is dan ook het thema voor deze preek, de grootheid van Mordechai. En dan hebben we drie aandachtspunten. Ten eerste zijn hoge positie, ten tweede zijn aangenaamheid bij het volk en ten derde zijn dienende liefde. Dus het thema is de grootheid van Mordechai, zijn hoge positie, zijn aangenaamheid bij het volk en zijn dienende liefde. Onze eerste gedachte, zijn hoge positie. De schrijver van het boek Esther is voor ons onbekend gebleven. Het moet in elk geval iemand geweest zijn die gedreven werd door de Heilige Geest. Het is ook iemand geweest die bekend was met de kronieken van de koningen van de Meden en de Perzen. Dat blijkt uit vers 2 van hoofdstuk 10. Dat grote werk van de kronieken is voor de schrijver de bron geweest om het boekje Esther te gaan schrijven onder de leiding van de Heilige Geest. We mogen dan van deze schrijver hetzelfde zeggen als wat we van Lucas de evangelist lezen. Namelijk dat hij de geschiedenissen van tevoren naastiglijk heeft onderzocht. Toen is hij erachter gekomen welke grote daden de Heere gedaan heeft voor en met zijn verbondsvolk Israël. Nee, de naam van de Heere wordt niet één keer genoemd in het boek Esther. Maar toch is ook deze boekrol met zijn naam vervuld. Dat blijkt ook uit het laatste hoofdstuk van het boek Esther. De schrijver heeft in de kronieken van de koningen van de Meden en de Perzen ontdekt wie Mordechai de Jood is. Zijn grootheid stond daarin beschreven. En niet alleen dat, maar ook de weg waarin Mordechai door de koning Ahasveros tot deze grootheid gekomen was. Wat was die grootheid dan? Mordechai was de tweede in het rijk van Ahasveros. In dat machtige rijk waarover Ahasveros regeerde. Dat machtige rijk dat hij in zijn handen had. Dat blijkt wel uit de belasting die hij van alle landschappen eist en ook daadwerkelijk krijgt. Nu, in dat machtige rijk werd Mordechai zo groot gemaakt door de koning, dat hij in rang direct onder Ahasveros kwam te staan. Een hogere plaats was er niet. Nee, dat was aan het begin van het boek Esther niet denkbaar. Toen kwamen we Mordechai tegen als dienaar in het poortgebouw. Dat was dan ook de enige plaats waar hij in de burg Susan komen mocht. En het werd helemaal ondenkbaar toen Haman zichzelf tot de tweede in het rijk van Ahasveros had opgewerkt. Vanaf dat moment ging het totaal de andere kant op met Mordechai. Want toen Haman erachter kwam dat hij niet voor hem buigen wilde en hem geen goddelijke eer wilde bewijzen, zocht hij de dood van Mordechai. Niemand had toen ooit kunnen denken dat Mordechai eens de tweede in het rijk zou worden. De weg van Mordechai was aanvankelijk een weg van diepe vernedering. Er kwam een dag des doods voor heel het volk en daar hoorde hij ook bij. Er kwam zelfs een galg voor hem, waaraan Haman hem wilde hangen. Waar bracht dat Mordechai allemaal? In Esther 4 vers 1 staat het. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. Welk een vernedering. Maar de Heere regeert. Hij heeft het omgekeerd. De vernederde Mordechai werd een verhoogde Mordechai. En wie had dat gedaan? Koning Ahasveros, die had hem groot gemaakt. En dat had de schrijver ontdekt in de kronieken en hij ervaarde dat de Heilige Geest wilde dat dit in de boekrol van Esther moest komen te staan. Waarom? Opdat ook deze boekrol met de naam des Heren vervuld zou worden. Ja, maar we zijn de naam van de Heren toch niet tegengekomen? Klopt dat dan wel? Ja, gemeente, dat klopt helemaal. Want de Heere is ook in dit Bijbelboek aanwezig. Nog concreter gezegd, Christus is in dit Bijbelboek aanwezig. Weliswaar op een verborgen wijze, maar wel zo dat hij niet verborgen hoeft te blijven. Hoe dan? Voordat Christus op de aarde gekomen is, heeft hij zichzelf in het Oude Testament geopenbaard in mensen waarin hij werkte en woonde door zijn geest. Daarom is er in het leven van die mensen iets openbaar gekomen van wie hij is en wat hij doet. Zulke mensen noemen we typen van Christus. Was Jozef geen type van Christus toen hij verkocht werd naar Egypte en in een weg van vernedering uiteindelijk onderkoning werd in Egypte? Was David geen type van Christus toen hij in een weg van vluchten en zwerven toch op de troon in Jeruzalem terechtgekomen is? Heeft Christus zelf niet gezegd van Salomo en Jona, zie meer dan Salomo is hier, zie meer dan Jona is hier. Daarom mogen we aan het einde van het boek Esther zeggen, meer dan Mordechai hier is hier. Ook hij mag een type zijn van de Christus. Welke hoge positie heeft Christus van zijn vader ontvangen? Ja, waarlijk. Hij is verhoogd, uitermate verhoogd, ver boven mensen en engelen, door zijn vader. Hij wekte hem op uit de dood. Hij nam hem op in heerlijkheid. Hij gaf hem de hoogste plaats aan zijn rechterhand. Ja, hij gaf hem alle macht, in hemel en op aarde. Welk een persoon is Christus? Welk een hoge positie heeft hij verworven in het hemelhof? Maar hoe? In een weg van diepe vernedering, gemeente. Hij is door lijden tot heerlijkheid ingegaan. Zo wilde zijn vader het. Zo eiste het recht en de waarheid van God dat. Voor Mordechai kwam een galg te staan, waaraan hij door een wonder van God niet gehangen werd. Voor Christus was dat anders. Voor hem bleef de kruisdood over. Voor hem bleef het graf over. Hoe anders was zijn vernedering dan die van Mordechai? Want Christus ging de Via Dolorosa in plaats van zijn schuldig, doenwaardig volk. Hij daalde af in de diepte van de verlorenheid van zijn kerk. Hij droeg de toorn van God voor hen. Hij werd onder het strenge oordeel veroordeeld. Hij droeg de smaad en de vloek van het kruis. Hij betaalde voor de zonde van zijn volk met de dood en wilde zelfs afdalen tot in het graf voor zijn volk. Ja, hij is nedergedaald ter helle toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in die weg verwierf hij de verlossing van zijn kerk. Daarom werd hij uitermate verhoogd door zijn vader, die volkomen tevreden was met het gewillige offer van Christus. Het vonnis des doods dat op zijn volk lag, heeft hij willen dragen, opdat zijn volk voor eeuwig verlost zou worden. Welk een koning is Christus! Het is waar wat de engel Gabriel eens tegen Maria zei: deze zal groot zijn. Maar weet u nu wat het grote verschil is met Mordechai? Van Mordechai werd dit gezegd toen hij daadwerkelijk verhoogd was. Maar van Christus gaat zijn volk dat al zien in zijn vernedering. Waarom? Omdat ze gaan geloven: dat deed hij voor mij. Dat deed hij in mijn plaats. O, wat wordt hij dan al groot in de kribbe van Bethlehem. Wat wordt hij groot in de hof van Gethsemane. Wat wordt hij groot aan het kruis en in het graf. Groot in zijn vernedering. Hoe groot wordt hij ook in zijn opstanding. Om het zijn volk toe te roepen op grond van zijn bloed: vrede zij u lieden. Hoe groot wordt hij in zijn zitten aan de rechterhand van zijn vader, waar hij ten goede is voor zijn arme volk. Deze zal groot zijn, ja het is waar, groot gemaakt door zijn vader, meer dan Mordechai is hier. De Jood Mordechai was de tweede bij de koning. Het woord Jood betekent Godlover. Dat is Christus volmaakt, want in alles had hij de eer van zijn vader op het oog. Hij is de tweede persoon in het goddelijke wezen. Dat is nog veel meer dan de tweede in het rijk, zoals van Mordechai staat beschreven. Mordechai stond nog altijd onder Ahasveros. Maar Christus is God uit God en licht uit licht, samen met de Vader en de Heilige Geest, de enige waarachtige God. O, wat een hoge positie heeft Christus ontvangen. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt, go Heer, ja eindloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Maar nu komt de vraag, gemeente: wie is hij voor u? Wat dunkt u van deze Christus? Kom, onderzoek u eens of hij ook groot is voor u, of hij aangenaam is voor u, zoals Mordechai groot was voor de Joden en aangenaam was bij zijn broeders. Onze tweede gedachte, zijn aangenaamheid bij het volk. Ahasveros had Mordechai dus groot gemaakt. Hij was de tweede in zijn rijk. Hij was dus ook groot in de ogen van de koning. Maar wat staat er verder van deze verhoogde Mordechai? Hij was ook groot bij de Joden. Wat wil dat zeggen? Het Joodse volk had zeer groot respect voor deze man gekregen. Ze hebben in hem een verlosser gezien. Hij was het die als eerste woorden liet horen van verlossing. Nog voordat hij verhoogd was. In Esther 4 lezen we wat hij gezegd heeft tot Esther. Want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijden, Zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Had de Heere er zelf niet voor gezorgd dat deze man een middel zou zijn, waardoor er een wending zou komen? Wat ging er al niet van hem uit, toen hij op het koninklijke paard door de straten van Susan werd geleid, als beloning, omdat hij de koning bewaard had voor een moordaanslag? Wat steeg hij in achting, toen Ahasveros hem verhoogde in Hamans plaats? Wat een liefde en wat een hoop kreeg het volk der Joden, toen Mordechai met de wet der verlossing kwam, tegen die doodswet van Haman? Ja, het is waar geworden, want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter, met name in de ogen van zijn eigen volk. Kunt u dat begrijpen? Hij was als een verlosser voor hen, voor dat volk dat ten dode was opgeschreven, voor dat volk dat om moest komen. Maar ze kwamen niet om, ze stierven niet, vanwege het verlossingsplan van Mordechai. Het is zo te begrijpen dat hij groot was bij de Joden. Zie, meer dan Mordechai is Christus, gemeente. Is hij ook groot voor u en voor jou? Wanneer wordt hij dat? Als hij zich openbaart als zalig maken voor zondaren. Nee, hij kan niet groot zijn als u niet weet waarvan u verlost moet worden. Maar hij wordt juist voor zondaren die schuld hebben en die de dood verdiend hebben zo groot. Wat gaat u in hem dan alles ontdekken wat u zelf mist? Ja, hoe meer u zelf mist, hoe groter hij gaat worden. Kom, wie is Christus voor u? Is hij uw verlosser al geworden, die grote verlosser? Want de verlosser is uit Sion gekomen. Er is verlossing bij God vandaan gekomen. God heeft zijn zoon gezonden naar deze aarde. Die grote zoon des vaders, die zo groot is in zijn goddelijke eigenschappen, dat hij volmaakt aan de rechtvaardige eisen van God heeft kunnen voldoen. Hij is zo groot, omdat hij een man is, geweldig van vermogen. Hij is die onmisbare gezant van Gods wegen, een uitlegger, één uit duizend, die een arme zondaar zal onderwijzen in recht en genade, een die een verloren zondaar genadig zal zijn door recht, en die zal gaan spreken van verlossing. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. O, wat wordt hij groot, als hij zich gaat openbaren in zijn woord, en door zijn woord aan uw ziel. Wat wordt hij ook begerenswaardig, en wat komt er dan een innerlijke drang en een innerlijk verlangen om hem te kennen, te bezitten, aan te nemen en te omhelzen door het geloof. Het wordt een moeten, want anders komt u om, want één ding gaat u verstaan: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar de dood. En wat denkt u, zal hij zulke zondaren, voor wie hij zo groot geworden is, laten roepen in hun ellende? Nooit. Hij zal ze gaan opzoeken, roepen, bemoedigen, lokken, trekken, want hij wil ze aan zijn voeten hebben. Hij wil ze door het geloof aan zich binden. En hij wil maar één ding, aangenaam zijn bij zijn broederen. Dat lezen we ook van Mordechai in vers 3. Hij was aangenaam bij de menigte zijner broederen. Wat wil dat zeggen? Dat er een band was gekomen tussen Mordechai en het volk. Een liefdesband. Ze zagen niet alleen met ontzag naar hem op, maar hadden hem ook lief. Dat lag wel onderscheiden onder het Joodse volk. Niet iedereen zal die band even sterk gevoeld hebben. We weten dat de Joden niet alleen in de burg Susan woonden, maar ze woonden verspreid in alle landschappen. Verschillende waren al teruggekeerd naar Kanaan. Wie ergens in het grote rijk van Ahasveros woonde, hoorde slechts van Mordechai of las zijn woorden in zijn geschriften. Maar wie in Susan woonde, hoorde niet alleen van hem, maar zag hem ook bij tijden. En hoe zagen ze hem? In Esther 8 vers 15 staat, en Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings, in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon, en met een opperkleed van fijn linnen en purper. Er was dus onderscheid onder het volk, als het ging om de band met Mordechai. Maar hoe het ook zij, evenwel was er een liefdesband met hem gekomen. Wat ze van hem hoorden en wat ze van hem zagen, deed hun hart opspringen van vreugde en liefde. Hij was voor hen als een oudste broeder, want hij was aangenaam voor al zijn broederen, zo staat er. Spreekt dat geen duidelijke taal over de wederzijdse liefde tussen Mordechai en zijn volk? Maar meer dan hij is Christus, gemeente. Is hij aangenaam voor u? Is hij dierbaar voor u geworden? Is er een liefdesband gekomen met hem? Is het wel eens waar geworden voor u? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Lief gehad tot in de dood. Lief gehad tot het einde. Wanneer ervaart u dat? Als er een geloofsband gekomen is met Christus. Het woord aangenaam betekent ook aangenomen. Daar zal het nu op aankomen. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Om Christus zo door het geloof eens te mogen volgen op de weg die hij wilde gaan, om zijn doodschuldig volk te gaan verlossen. In die wegen van vernedering en verhoging raakt de kerk des Heren nu nooit uitgeleerd. En juist in de prediking over zijn wegen wordt de liefde tot hem zo ervaren. Wat wordt hij aangenaam als u hem mag zien van kribbe tot kruis, van kruis tot graf, van het lege graf naar de hemel. Ach, dan gaat het soms wel eens zingen in uw hart. Hij is blank en rood en daarom zo aangenaam. Hij draagt de banier boven tienduizenden. U dan die gelooft, is hij zo dierbaar en zo beminnelijk, want hij deed dat voor mij, verloren zondaar. Hij aanvaarde mij met mijn schuld en zo wilde hij de dood in voor mij. Hoe aangenaam is hij, hoe dierbaar is hij. Kom, raakt het uw ziel? Trilt er wat van binnen als u Christus mag zien en van hem mag horen? Dan kunt u wel eens met een brandend hart naar Gods huis komen en zingen, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, om dan in de prediking van hem te horen. En wat werkt dat uit? Dat u met de bruid uit het hooglied gaat zingen, al wat hem aan hem is, is gans begeerlijk, zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem, dan ziet u niemand dan Jezus alleen. En dan is hij aangenaam voor uw ziel, want hij moest in alles de broederen gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Ja, hij wordt nog aangenamer als we tenslotte letten op wat hij nog steeds doet voor zijn volk, onze laatste gedachte. En die gedachte is zijn dienende liefde. Toen Mordechai door koning Ahasveros groot gemaakt was en de tweede in zijn rijk geworden was, vergat hij zijn volk en broederen niet. Ook niet toen hij bemerkte dat hij bij de Joden ook groot geworden was en aangenaam was bij zijn broeders. Sterker nog, hij was als een dienaar voor het volk. Dat blijkt uit het slot van vers 3. Daar worden twee dingen gezegd die Mordechai deed voor zijn volk. Hij zocht het beste voor zijn volk en hij sprak voor de welstand van heel zijn zaad. De manier waarop de schrijver dit heeft weergegeven laat zien dat Mordechai dat gedurig deed. Hij vergat zijn volk dus niet. Wat betekende het dat hij het beste voor zijn volk zocht en sprak voor de welstand van zijn zaad? Laten we eerst maar eens stilstaan bij het feit dat hij het beste zocht voor zijn volk. Hij maakte van zijn hoge positie gebruik om te zorgen voor het welzijn en de welvaart van het volk der Joden. O ja, dat deed hij ook voor andere volken. Maar zijn bijzondere aandacht ging uit naar zijn eigen volk. Waar moeten we dan aan denken? Ongetwijfeld aan de veiligheid van zijn volk. Want al waren de vijanden verslagen, er konden er zomaar weer nieuwe vijanden opstaan tegen zijn volk. Mordechai zal er wel voor gezorgd hebben dat dat niet mogelijk kon zijn. Hij zal recht gesproken hebben wanneer er onrecht was. Hij zal voor voedsel gezorgd hebben als dat er niet was. Hij zal bijzondere zorg voor de armen geregeld hebben. Hij zal, en we zouden dit aan kunnen vullen met allerlei dingen die goed waren voor het volk. Mogelijk heeft hij er alles aan gedaan om de tweede terugkeer van het volk der Joden naar het beloofde land te bevorderen. Boven alles is hij hen voorgegaan in de dienst des Heren. Hij zocht het beste voor zijn volk. Psalm 122 zou op hem zeker van toepassing zijn geweest. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's Heren huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Maar wat denkt u, gemeente? Is het niet het liefste werk van de meerdere Mordechai om het beste te zoeken voor zijn duurgekochte bruidskerk? Is hij het niet die zijn volk doet grazen in de groene weide van zijn woord en doet rusten aan de zeer stille wateren van zijn genade? Is hij het niet die bij tijden de zielen van zijn bruid verkwikt met zijn liefde voor hen? Is hij het niet die zijn schapen leert hem te volgen op het spoor van zijn gerechtigheid? Ja, hij is het die alle dingen doet medewerken ten goede. Weet u wat daar ook bij hoort? Als de Heere zijn volk in de onbegrepen wegen van tegenspoed leidt, dat acht hij soms goed voor zijn volk. Waarom? Om te sterven aan de zonden, om dicht bij hem te leven, om een teer en afhankelijk leven te kennen, om te leren in gemeenschap met hem gewillig te zijn. Ja, dan is het toch waar. Wat hij doet, is goed. Christus zoekt altijd het beste voor zijn kerk. En het allerbeste komt nog, als ze sterven gaan en altijd bij de Heere mogen zijn. Zou de Heere nu ook het goede zoeken voor een onbekeerde zondaar? Wat dacht u? Blijkt dat niet allereerst uit de dagelijkse zorg? Maar blijkt dat niet veel meer uit het feit dat hij uw behoud zoekt? Is het geen bewijs van zijn goedheid als hij zegt, bekeert u toch, want waarom zou u sterven? O, maak van deze welmenende oproep dan uw gebed. Bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. Ten slotte staat er dat Mordechai sprekende was voor de welstand van zijn ganse zaad. Hij sprak met de koning over zijn volk. Niemand uitgezonderd. Hij was er voor iedereen. Niet alleen voor degenen die dichtbij hem woonden in de burg Susan, maar ook voor degenen die ver weg leefden. Voor hen allen sprak hij tot de koning. Letterlijk staat er dat hij voor de vrede sprak, voor heel zijn zaad. Zie, meer dan Mordechai is de grote vredevorst Christus. Die spreekt ook voor de welstand, voor de vrede van zijn beminde bruid, die hij altijd in zijn middelaarshart meedraagt. Hij nam ze mee in zijn vernedering. Hij nam ze mee in zijn verhoging. Ja, zijn volk is al met hem gezet in de hemelen. En daar in het hemelhof spreekt hij met zijn vader over zijn bruidskerk. Hij is in de hemel de grote voorspraak voor allen die zalig worden. Hij bidt om bekering van een zondaar. Dat heeft hij zelf laten horen in zijn hoge priestelijk gebed in Johannes 17, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Ja, gemeente, de Heere bidt dus al voor een zondaar die zalig zal worden, terwijl hij nog dood is in zonden en misdaden. Maar dat niet alleen. Hij bidt ook tot zijn vader, opdat hij zondaren zou trekken tot hem. Want niemand komt tot Christus, tenzij de vader hem trekken. Dat is zo mooi weergegeven in de geschiedenis van Isaac en Rebecca, Wat deed Isaac in de periode dat Eliezer erop uittrok om de bruid voor Isaac te zoeken? Hij bad en hij bleef bidden totdat Rebekka bij hem was. Zo zal de hemelse bruidegom bidden en niet rusten voordat zijn bruid getrokken is tot hem. Hij leeft om altijd voor hen te bidden, voor hen die hij zalig zal maken van hun zonden en die leren tot God te gaan door hem. En als een zondaar gedaagd wordt in het gericht, is hij de grote advocaat die voor hen instaat. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En op grond van die voorbeden zal de Vader zijn schuldig volk vrijspreken en het recht geven op het eeuwige leven. Ja, die voorbeden van Christus is zo onmisbaar voor de kerk des Heren. Wat kunnen ze aangevochten worden door de duivel? Hoe kan hij hen siften als de tarwe op de zee van zijn aanvallen? Maar, aangevochten kind van God, u zult niet omkomen, want hij bidt voor u. Hij bidt dat uw geloof niet zal ophouden. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Hij is de biddende en dankende hoge priester, die altijd leeft om voor u te bidden. Ja, hij is het, die met de Vader spreekt over de vrede, door het bloed des kruises, voor zijn duur gekochte kerk. Amen. We zullen de Heere nu danken voor alles wat hij geschonken heeft en na het gebed zingen op Psalm 122 en daarvan het derde vers. Laat ons bidden. Heere almachtig en barmhartig God. Ja, dan zeggen we zo voor alles wat u geschonken heeft. Maar Heere, met wat we vanmorgen gehoord hebben, dan moeten we toch stilstaan bij die grote gave die u geschonken heeft. Die onuitsprekelijke gave. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die inderdaad gegaan is van kribbe naar kruis, van kruis naar graf, van opstanding naar uw rechterhand. En Heere, wilt u ons daar maar een indruk van geven, hoe goed u bent voor een doodschuldig volk. En Heere, als we dan nog over de aardbodem gaan, zonder daar enig besef van te hebben, wilt u dan ons maar eens die doodswet opleggen, zodat we zien in welke staat we zijn, maar dat we ook mogen zien op de Heere Jezus Christus, die toch heeft gezegd dat allen die tot hem gaan, hij die nimmer zal uitwerpen. Heere, wilt u met uw Heilige Geest een naprediker zijn in onze harten? Het was maar een leesdienst, Heere, maar wilt u toch met uw Geest werken? Want u bent niet aan mensen gebonden. Heere, wilt u ook zo deze middag bij ons zijn, als dominee Visser ons hoopt voor te gaan. Heere, wilt u ons in getrouwheid weer bijeenbrengen. Dit vragen we uit genade alleen, om Christus wil. Amen. De gelezen preek was opnieuw van dominee J. de Bruin, CGK-predikant in Rotterdam-Kralingen. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.